Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. Het is 1 januari 2021. We hebben net het nieuwe jaar gehad. Dus Happy New Year! En mogen al je wensen dit jaar uitkomen. En mag je een heel gelukkig, gezond en liefdevol jaar hebben. Op 1 januari, zo'n dag vraagt erom dat wij terugblikken op 2020... en dat we vooruit gaan kijken naar wat 2021 ons gaat brengen. Dat en meer hoor je in deze podcast.
Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Roan.
En mijn naam is Barbara.
En de allerbeste wensen voor 2021, natuurlijk. Ja.
Dat je maar een heel gelukkig en gezond 2021 mag hebben.
Gezondheid is natuurlijk uiteindelijk wel het belangrijkste.
Dat geloof ik wel,
de rest is bijzaak. Ja.
Enigszins.
Enigszins, ja.
Een dak boven je hoofd en dat soort dingen is ook fijn. Ja. Maar gezondheid is denk ik wel echt een van de meest waardevolle dingen. Ja.
Ja, eigenlijk komt beleggen pas heel veel later, hè?
Beleggen is een luxe dingetje.
Dat is echt een luxe ding, ja.
En ik denk dat we in Nederland wel heel veel luxe hebben. Dus het kan wel en je kunt er makkelijk ruimte voor maken. Maar als je je aandacht en energie en tijd ergens moet insteken, dan denk ik dat gezondheid, en daarbij hoort ook gezond eten, goed voor je lichaam zorgen en zo, dat komt boven beleggen.
Dat denk ik ook, maar beleggen is zo fantastisch mooi dus.
Goed, gesproken als een echte belegger. In deze podcast gaan we natuurlijk terugkijken op 2020, want wat een beter moment dan 1 januari 2021 om terug te blikken. Dat is er natuurlijk niet. En we gaan vooruitkijken. Wat heeft 2021 ons te brengen? Wat kunnen we verwachten?
Ja.
Dus Roan, aan jou de schone vraag. Hoe heb je 2020 ervaren op de beurs?
Ja, het was het meest bijzondere jaar wat ik ooit heb meegemaakt in mijn afgelopen 15 jaar als belegger. De financiële crisis vond ik indrukwekkend met die grote daling. Maar dit jaar was echt een rollercoaster. En ja, het jaar begon eigenlijk super rustig. 2019 was een fantastisch beursjaar. Dus beleggers waren wel een beetje voorzichtig. Maar januari was een prima maand. En toen kwam er dus een virus, toen nog onbekend, uit China. Beurzen werden wat onrustig. Dat zie je vaker, vooral ook in de toerismebranche. En ik heb toen ook al, in die zin, ik zat achteraf, lijkt dat heel achterlijk kamp, van, oh, het is een China-virus, dat hebben we met SARS en met MERS gehad. En ja, het zal wel niet zo zijn dat we allemaal de hele wereld plat gaan
liggen. Dat er een pandemie zichzelf heeft aangekondigd, ja.
En in die zin heb ik toen ook al veel te snel al mijn geld erin gestopt en dus niet goed kunnen profiteren van zo'n crisis.
Bij een lichte daling ben je ingestapt.
Ja. En toen kwam eigenlijk dus nog, toen bleek dat het virus naar Nederland kwam, kwam de grote daling in februari en maart. De hele wereld op de kop. Maar ook daarna het snelle herstel weer. Dat heeft me ook zo verbaasd. Ik weet niet hoe jij daarover denkt.
Ja, ik ben daar eigenlijk nog wel nieuwsgierig naar. Heeft dat dan ook te maken met het feit dat zoveel mensen toen zijn begonnen met beleggen? Of kan dat niet?
Ja, dat zou je misschien kunnen denken, dat dus half Nederland, alle particulieren in de wereld zijn gaan beleggen. Deels soms uit verveling, deels omdat ze gewoon,
omdat de spaarrekening niks doet.
En of omdat ze heel slim zijn natuurlijk om aandelen te kopen in een crisis kopen.
En misschien speelt het mee dat mensen nu wat meer tijd ervaren. Want ik kan me voorstellen dat in zekere zin voor sommige mensen, nou ja, misschien is je kinderen iets minder. Maar je hebt misschien wel een heleboel reistijd minder. En je kan toch stiekem tussendoor wel wat dingen doen natuurlijk als je aan het werk bent. Even een wasje erin of zo.
Ja,
dus misschien heeft het mensen ook wel wat rust gebracht. Dat ze nu denken, oh, nou nu kan ik het wel even bijdoen.
Ja, klopt. Nou ja, om terug te komen op je beginvraag of particulieren die stijging hebben veroorzaakt. Dat denk ik niet, want het is uiteindelijk een klein deel van de totale markt. In sommige aandelen is het heel veel particulieren. Maar als je naar de hele markt kijkt, dan is het misschien 10% particuliere beleggen. Dus die kunnen nooit die enorme stijging alleen doen. Dat is denk ik vooral het effect van de centrale bank en de overheden in de wereld. Die massaal geld gepompt en geprint hebben.
In de economie om hem maar gaande te houden.
Ja. Want anders waren wel 30% van alle beursgenoteerde bedrijven failliet gegaan. Als overheden en centrale banken dat niet hadden gedaan. Dan was de wereld echt naar de knoppen. Want een totale vraaguitval, dat is onmogelijk te handelen voor heel veel bedrijven.
En hoe zie je de rest van het jaar dan? Hoe is dat verlopen?
Ja, dus het ging mooi door. En er waren nog wat onzekere factoren voor veel beleggers. Aan de horizon was de Amerikaanse verkiezingen. Dat zijn we waarschijnlijk nu misschien alweer vergeten. Maar toen was dat echt een hot issue in oktober, november. En ook iets na de verkiezingswinst van Biden, want toen gingen de beurzen fors omhoog. Ik weet niet of je dat nog weet, maar ook nog een soort van dubbele prik. Het grote vaccinnieuws.
Ah ja, dat vonden beleggers ook leuk.
Ja, dan is eindelijk heb je uitzicht op dat er een einde komt aan de onzekerheid. Want dat was de laatste onzekere factor. Is een vaccin effectief? Nou, dat werd toen aangetoond en beurzen gingen omhoog. En zeker in sectoren die natuurlijk heel erg afgestraft werden, zoals de toerisme en recreatie.
Vat dat voor jou het beursjaar 2020 samen?
Ja, dus die rustig, keiharde daling, maar nog veel hardere stijging. En de AX dit jaar, weet je hoe hoog die gesloten is? Hoeveel procent hoger?
Nee, natuurlijk niet.
6,2%. Dus eigenlijk...
Een heel gemiddeld jaar, want je zegt altijd, ja, 7% kun je, als je gaat index beleggen, kun je ongeveer 7% halen. Nou, het is gewoon een heel gemiddeld jaar dat er wel we zo'n pandemie om ons oren hebben gekregen. Bizar.
Exact, als je nou alleen naar die beursstanden kijkt, een super saai jaar eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Vind je daar dan nog iets van?
Nee, ik vind het bizar dat dus de beurskoersen zoveel hoger staan, terwijl we de grootste crisis van de afgelopen 100 jaar economisch gezien hebben meegemaakt. Dat is wel een loskoppeling, maar daar hebben we het al denk ik al vaker over gehad. Ik denk wel, er is gewoon geen alternatief om je geld weg te zetten. Met de lage spaarrekeningen, zeker miljonairs betalen natuurlijk nu al negatieve rentes, dus die gaan ook dat opzoeken. Obligaties kunnen ook niet meer, want dan betaal je ook, moet je ook toebetalen.
Ja, alleen je zei net, ja, particulieren, dat heeft niet zoveel invloed op de markt.
Nee, maar je ziet denk ik wel dus heel veel pensioenfondsen die dus wel rendement moeten behalen, want die beleggen voor de lange termijn, die moeten een heel groot deel in obligaties, maar die kunnen wel een beetje verschuiven en daardoor verschuiven ze een deel van hun obligaties dat geen rendement meer genereert naar aandelen. En dat zijn wel grote bedragen.
Nou vraagt het er natuurlijk om, denk je dan dat die groei blijft voor 2021 of gaan we dan toch nog die daling zien?
Op de beurs?
Ja.
Ja. Dat, jij vraagt me nu om een soort medium te zijn, een paragnost, een soort Jomanda.
Nee, maar je hebt al zoveel jaren nu gezien op de beurs. Je hebt misschien toch wel een beetje een idee van wat je kan verwachten?
Ja, ik denk, ik las laatst in het FD ook een artikel dat zo weinig mensen een daling aankomend jaar verwachten. En op basis daarvan zou je juist moeten denken, oh, dan komt er juist een daling. Als iedereen heel optimistisch is, ja, wie gaat dan nog kopen en die beurskoersen hoger zetten? Dat kan alleen maar tegenvallen. Als ik geld moet inzetten, dan zou ik altijd geld inzetten op een stijging in 2021, omdat in 67% van de jaren de beurs omhoog gaat.
Kijk, ik blijf me verwonderen over het feit dat we echt een economische klap hebben gehad. Die moet toch ergens een keer voelbaar worden? En dus toch ook op de beurs, want dat werkt toch door op de beurs?
Ja, dat zou heel goed kunnen dat dat nog heel lang na hebt. En we hebben natuurlijk wel heel veel schulden. Bedrijven hebben zoveel extra schulden in het afgelopen jaar en ook overheden. En dat moet uiteindelijk wel terugbetaald gaan worden. Maar zolang de rente nog zo laag blijft, kan je dat ook uitsmeren over de komende decennia.
Kijk, we gaan zo meteen nog even op jouw rendement komen.
Oh.
Je hebt net het rendement van de AEX genoemd. En het is natuurlijk wel leuk om jouw jaarrendement van 2020 daarnaast te leggen. Maar voordat we dat gaan doen, ben ik eerst toch benieuwd, hoe was de beurs op basis van individuele aandelen? Want we hebben daar ook wel een aantal bijzondere dingen gezien. Eentje die mij heel erg is bijgebleven, omdat ik die heel leuk vond, was dat we hebben het membership, elke maand hebben we de theorie en de praktijk filmpjes gemaakt en de ondersteunende materialen. En op een gegeven moment hadden we Shell als voorbeeld gefilmd. En toen noemde jij op basis van de cijfers van Shell kan dit niet volhouden. Shell kan dit dividend niet blijven betalen.
Ja, dat kun je makkelijk uitrekenen.
Ja, en heb je ook in de masterclass laten zien. Maar ik moest dat editen. En tegen de tijd dat het filmpje live moest, toen was bekend geworden dat Shell inderdaad het dividend niet had kunnen betalen. Eigenlijk wel heel bijzonder, want we hadden altijd de slogan, of die hoor je altijd in Nederland, never sell Shell. Nou ja, die hoor je niet altijd in Nederland. Die hoor je alleen als je überhaupt ergens met beleggen wat leest. Maar goed.
Ja, in mijn wereld hoor je die echt continu.
Ja, precies. Ja. En ik vond het toch wel heel bijzonder, want ik heb er toen nog speciaal nog een heredit over gedaan. En toen heb ik erbij gezet met een knipoog dat we inmiddels het antwoord wisten. Ja. Omdat toen je het opnam, toen was het alleen nog dat je dacht dat het zo zou zijn. Dus ik vond Shell wel een heel bijzonder geval. Ik denk dat KLM ook wel genoemd mag worden.
Zeker. Ja, maar als ik op Shell nog even door mag gaan. Shell was altijd hoog dividend betalen. Normaal, in een crisisjaar, doen hoog dividendbetalers het relatief goed. Maar dit jaar is dat weer totaal andersom. Alle hoogdividendbetalers, oliemaatschappijen, vastgoedbedrijven, banken, ja, die zijn volledig vernietigd dit jaar. volledig vernietigd. En dus als je een dividendmandje had met dividendaandelen, ja, dan had je, dacht je van, oh, dan ben ik tenminste beschermd. Als er een crisis komt, dan krijg ik dat dividend tenminste nog. Maar dat, die dividenden zijn weg en die beurskoersen staan al grotendeels veel lager.
Ja, want je zag dat veel bedrijven ook er expres voor kozen om hun dividend uit veiligheid niet uit te betalen. Hè? En dat geld te reserveren als extra cash achter de hand.
Ja, dat lijkt me heel slim.
Ja, vind ik ook hoor. Vind ik een mooie beslissing. Misschien wel mooier dan dividend uit gaan betalen en volgens weer noodhulp aanvragen aan de, ja, de belastingbetaler, zeg maar.
Ja, 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 zeker.
En KLM dan?
Ja, ja, ik denk dat het een verrot jaar is voor de CEO van Air France KLM. Dat is niet de leukste baan in deze tijden.
Wat verwacht je van het aandeel dan voor 2021?
Ja, Air France KLM is natuurlijk uiteindelijk vanuit beleggersperspectief een verrot bedrijf. De afgelopen 20 jaar is daar nog geen euro verdiend. En ik vermoed dat het de komende 20 jaar zo blijft.
Oké, dat was duidelijk. Zijn er nog andere beleggingen die je leuk vindt die individueel zijn geweest om aan te halen?
Nou, ik denk Tesla. Dat is een fantastisch voorbeeld. Ik heb ze zelf niet, helaas. Dan had ik had alleen maar Tesla hoeven te hebben en dan had je het beste rendement ter wereld. Ik weet dat een aantal luisteraars dat wel heeft, want ik krijg veel vragen over Tesla. Dus hartstikke mooi, dat doet me goed. Ja, hebben ze slim gezien. Maar ja, hoeveel procent zijn die gestegen? Ik geloof iets van 700% dit jaar.
Wow, dat is echt veel.
Ja, echt. Die hebben echt de grote verrassing dit jaar, denk ik. Dat hebben ze waargemaakt op de beurs nu.
Ja. En hebben we nog meer verrassingen gezien op de beurs?
Nou, misschien niet. Ja, vooral de hele technologie sector. Wat natuurlijk denk ik logisch is, dat je die verschuiving hebt gezien, zoals bedrijven als Zoom en andere aspecten. Maar ook wat we ook hebben gezien is denk ik de grote elektrische auto revolutie, wat nu op de beurs duidelijk werd. Kijk, het is natuurlijk al, we weten al 5 jaar dat de elektrische auto over 10 jaar de standaard is. Dat er misschien alleen maar elektrische auto's worden verkocht of waterstof, daar kun je over discussiëren. Maar nu is dat op de beurs pas duidelijk geworden. Omdat al die elektrische bedrijven die daarmee bezig zijn, die gaan echt door het dak. Die gaan door het dak.
Oké.
Ik denk dat het niet goed afloopt.
Nee?
Nee.
Dus dit is weer een voorspelling. Maar heb je je toch tot paragnostische eigenschappen gewend?
Hele goede vraag. Ja, ik kan niet inderdaad de beurs voorspellen, want dat wordt bepaald door vraag en aanbod en dat wordt bepaald door de mensen. En dat kun je niet zo goed voorspellen. Wat je wel goed kan voorspellen is door naar individuele bedrijven te kijken. En dan de winsten, de omzetten, de waardering, hoe zit dat? En daar kun je denk ik wel aardig aan voorspellen of iets over een 5-jaarsperiode een goede belegging gaat zijn. En als je een mandje elektrische autoproducenten koopt of die actief zijn in die hele toeleveringsketen, ja, dan ga je het heel slecht doen.
Oké, en dan hier, mag ik jou dus over 5 jaar, mag ik jou hier weer naar vragen?
Graag.
Ik ga even een wekker zetten in mijn telefoon.
Ja. Shit.
Is
ja.
Goed? Nee, dat ga ik onthouden.
Nee, dat is leuk. Dat vind ik altijd leuk. Want kijk, analisten wordt altijd in het Financieel Dagblad staat ook al een maand vol met wat verwacht je dat de AX komend jaar gaat doen? En dan komen allemaal mensen in pak daar vertellen wat de AX-stand eind 2021 gaat zijn. En waarom? Ja, het heeft nog nooit iemand heeft dat structureel goed gehad. Dat kan een baviaan beter voorspellen.
Oké, dus jij voorspelt de beurs niet, behalve als het op electrical vehicles aankomt.
Ja, want dat zijn uiteindelijk individuele bedrijven. En daar kan je kijken naar de waardering. De beurs als geheel natuurlijk ook wel. Maar ook bedrijven en de beurs kun je op korte termijn, en dat is alles binnen een jaar, eigenlijk binnen 3 jaar, kan je niet voorspellen wat dat gaat doen. En dat kan niemand. Als iemand dat kan van de luisteraars, dan kom ik daar graag mee in contact. Want dan is diegene vast miljardair. Maar dat kan gewoon niet. Wat ik wel kan voorspellen is dat de beurs over een 10-jaarsperiode omhoog gaat. Want dat is eigenlijk in vrijwel alle gevallen zo geweest.
Tenzij we precies een crisisjaar hebben over 10 jaar.
Ja, maar dan nog vaak. Want de financiële crisis bijvoorbeeld is na 5 jaar alweer ingelopen. Wat je alleen had is 1929 tot en met 1954. Dat de beurs toen pas weer op hetzelfde niveau stond. Maar toen waren overheden ook gewoon echt heel dom bezig.
Oh, waren ze oorlog aan het voeren, zoiets achter? Herinner ik me nog. Misschien dat, oorlog 1, oorlog 2.
Dat speelde ook nog even tussendoor, maar ook in het aanpak van die crisis. Daar doelde ik op in de jaren 1929.
Ah, oké. Nou, er was nog één ding, 2020. Ik weet dat je niet je favoriete onderwerp is, maar ja, was toch wel aanwezig. En dat was de stijging van de Bitcoin.
Ja, dat is echt de beste belegging dit jaar geweest. Ik hoopte stiekem dat de vorige bubbel afgelopen was toen de Bitcoin op $20.000 staat. En hij staat nu geloof ik op $29.000. Dus hij is daar weer aan voorbij gegaan en kwam van een heel laag niveau. Dus procentueel echt een topjaar. Ik ben heel blij voor de cryptobeleggers. En misschien moet ik ook iemand uitnodigen om mij meer te leren over dit onderwerp.
Ja, misschien leuk. Maar het is niet zo dat je niks weet over het onderwerp, hè?
Ja, nee, ik denk dat ik heel veel weet. Want, nou ja, dat klinkt arrogant. Maar ik heb honderden mensen gesproken die tegen mij zeggen... Ja, doe wat.
Honderden?
Ja, dat klinkt heel arrogant.
Nou, dat klinkt ook onrealistisch. Ja, dus, elke dag drie.
Ja, niet dit jaar. Maar de afgelopen jaren, maar honderden is waarschijnlijk... Ruim overdreven. Ja, oké. Okay. Ik heb veel mensen gesproken, ook die ik hoog heb zitten en heel slim zijn en best wel veel van crypto weten. En niemand kan mij nou echt het argument geven waarom ik nou in crypto's moet gaan beleggen.
Jij hoort vooral het get rich quick.
Ja, ik hoor vaak dat argument en ook het argument van ja, het is een fantastische technologie. Misschien gaan we er in de toekomst wel mee betalen.
Maar misschien ook niet.
Ja, wie kan nou de betalingswereld voorspellen waar we over 5 à 10 jaar allemaal mee gaan betalen? Misschien is dat een blockchain technologie. Ja, prima. Maar is dat dan met een Litecoin of is dat met de Facebook crypto? Of komt de Chinese overheid met een crypto waar we allemaal mee gaan betalen? Ik kan dat niet voorspellen. En dus als je dat dan op dat argument koopt, ben je gewoon echt aan het gokken.
Ja, want dan wordt het wel of niet. Dus dan is het bijna 50-50.
Ja, en dan hetzelfde als je in een biotechnologiebedrijf gaat beleggen en in de hoop dat er een medicijn 10 jaar later op de markt komt. Ja, als je het goede medicijn kiest, dan is kassa. Maar voor de rest ben je gewoon aan het gokken, want er zit gewoon geen intrinsieke waarde in. En ik denk wel dat de Bitcoin op de lange termijn, als je het over 100 jaar hebt, exact de goudprijs gaat volgen. Want ja, daar zitten heel veel dezelfde kenmerken in. En dan volgt het uiteindelijk de inflatie en dat zal misschien 2% per jaar zijn.
Nou... Lieve luisteraar, als je nou iemand kent of iemand bent die het niet met Rohan eens is en die Rohan heel goed uit kan leggen hoe het eigenlijk zit, meld je dan vooral als je dat leuk vindt via info@rohannijboer.nl, een mailtje naar ons e-mailadres en laat ons dat even weten. Rohan komt echt graag een beetje in contact of je kan een keer in onze podcast komen als je dat leuk vindt en ons en de luisteraars er alles over vertellen, zodat we er allemaal wijzer van worden.
Ja, dat moeten we doen, denk ik.
Ja, goed. 2020, nog iets wat ik vergeten heb te noemen?
Nee.
Oké, dan gaan we denk ik... we kunnen nu de luisteraar vertellen wat jouw rendement was op 2020. We kunnen ze ook nog even in spanning houden en nog eerst even vooruitblikken op 2021. Wat denk jij?
Wat jij wil, jij leidt de show.
Moeilijke keuze. Oké, laten we het prijsgeven.
Oké, is goed.
Ik wil eerst vragen, voordat we het prijsgeven, ben je tevreden met je rendement?
Ik had nooit verwacht dat ik dit jaar nog in de plus zou komen.
Oké.
Dat had ik echt tot aan de zomer zeker ook niet verwacht. Omdat ik zat zelf best wel hoog geconcentreerd in de toerisme-industrie. En mijn theorie is altijd, toerisme groeit eigenlijk al 50 jaar lang met 5%. En als je dan de beste bedrijven in die sector kan uitkiezen, ja, dan krijg je nog zo'n mega groeitrend mee door de vergrijzing en dergelijke. En daardoor zat ik daar relatief groot in. En ik dacht bedrijven te hebben die niet zoveel met elkaar te maken hebben en die zo heel gespreid waren. Maar dat is ook misschien wel, denk ik, mijn belangrijkste les dit jaar wat ik weer heb geleerd. Dat spreiding, ondanks dat je denkt dat er geen correlatie in je portefeuille is, er soms toch onderliggend kan zijn.
Ja, en in dit geval was dat op een hele unieke manier de toeristensector.
Ja. Terwijl ik dacht van, die bedrijven zijn niet per se in de toeristensector actief. Maar ja, als het in één keer al mensen niet meer kunnen gaan verplaatsen, stonden ze toch wel met elkaar in verband. En in die zin had ik dat zeker niet verwacht dat ik nog een positief rendement zou halen.
Nou, vertel het. Wat is je rendement geweest?
16,2%. Netto.
Dat is mooi, want je zei eerder, de AIX heeft 6,2% gedaan. Dus je hebt de index, de index? De AIX-index met 10% verslagen.
Ja, de AIX-index is wel een slechte index.
Dat is mijn applausje voor jou.
Gaan we weer even op vakantie, hè? Als het weer mag.
Nou, we zijn er wel een keer aan toe. Maar Oké, je zegt het is niet zo'n hele representabele index. Weet je dan toevallig wat een andere index heeft gedaan? Bijvoorbeeld een Amerikaanse?
Nou, als je een Nasdaq ETF had gekocht, dan had je, geloof ik, 40% rendement behaald. 40%.
What?
Dus had je helemaal niet met beleggen bezig hoeven te zijn, had je daar 40% mee behaald. Dus in die zin sta ik daar ver op achter. Wat een betere index is, een eerlijker index, is de MSCI World Index. Dat kijkt naar alle landen en alle aandelen. En die heeft in 2020 14% gedaan.
Oké, dus daar zit je net boven.
Ja.
Oké. En ben je dan tevreden met dit rendement?
Ja, wel als ik dacht wat ik halverwege het jaar zou gaan behalen, dan ben ik... Ja, ik vind het prima tevreden. Kijk, ik kijk niet op jaarbasis, dus een jaarbasis rendement doet er niet toe. En wat ik voor mij belangrijk is, dat ik vooral op lange termijn, de komende 5, komende 10, komende 20 jaar, de markt blijf verslaan. En er gaan periodes komen waarin ik dat niet ga verslaan. Echt, zelfs Buffett en alle andere toppenleggers, die hebben soms 3 jaar achter elkaar dat ze het gewoon afleggen tegen zo'n index. En ja... Maar op de lange termijn wil ik de markt verslaan. En tot nu toe gaat het heel goed. Dus ik heb de afgelopen 10 jaar gemiddeld 15,7% per jaar behaald.
Dat lijkt me een mooi rendement voor je geld.
Ja, daar ben ik hartstikke tevreden over. Want ik streef eigenlijk naar netto 10% rendement. Nou, dan versla je de markt met 3%. Er zijn niet heel veel beleggers in de wereld die de markt echt met een ruime marge kunnen verslaan op een 10-jaarsperiode. Dus ik ben er eigenlijk wel heel trots op. En ik heb denk ik ook... Vooral ook de laatste jaren nog weer zoveel extra geleerd. Dus ik hoop dat ik dat in de toekomst nog beter kan gaan uitspelen.
Mooi, mooi. Mooi gezegd.
Maar het blijft vooral een fantastisch spel. En in die zin zit er ook wel in beleggen veel competitie. En het voelt ook dan lekker om de markt te verslaan op de lange termijn. Nou ja, voor de mensen die in maart zijn begonnen met beleggen, die lachen mij natuurlijk uit met dat rendement van 16,2%. Want die staan op een rendement van plus 50%, misschien wel plus 100%. Dus dat lijkt allemaal een beetje belachelijk dat ik zo'n laag rendement haal. Maar ik denk dat alles in die zin relatief is. En ja, ik was dus ook in die zin al volledig belegd toen corona kwam. Ik heb niet kunnen profiteren. Sommigen, als je bijvoorbeeld een cashpositie had dit jaar van 50% en die extra 50%... volledig kon gaan beleggen in corona, ja, dan krijg je rendement zo'n
boost.
Ja.
Ja. Ja, nee, ik snap het. Ja. Maar ik vind ook uiteindelijk, hè, iedereen moet zijn eigen plan trekken. Want Volgens mij is het grootste gevaar en ik snap het helemaal. En zeker met wat wij doen, worden we natuurlijk wel aangekeken op de rendementen die jij behaalt. En die moeten dan wel goed zijn. Want ja, wat ben je anders mensen aan het leren over beleggen?
Ja.
Maar Tuurlijk. Uiteindelijk is het natuurlijk dat iedereen een eigen uniek plan zou moeten hebben met betrekking tot zijn beleggingen en wat hij wil. En jij geeft heel duidelijk aan, ja, ik heb voor mezelf een bepaald doel. En eigenlijk op het moment dat je dat doel van, wat je zei, 10% op de lange termijn behaalt, zou je dus echt heel tevreden en trots moeten zijn en eigenlijk ook niks aan je winning strategy moeten veranderen. Want het is dan gewoon een strategie die voor jou doet wat hij moet doen.
Ja.
Nou zijn er misschien mensen die zeggen, ik wil hoger rendement behalen of wat dan ook. Dat kan. Ga je ook een risicovoller profiel in, volgens mij.
Ja,
en dan zou je dat wel kunnen realiseren.
Ja, als je dit jaar, stel dat je al was begonnen met beleggen en je staat dit jaar toch op plus 50%, ja, dan moet je afvragen of je risicoprofiel wel goed is.
Ik vind dat mag, als je dat wil.
Ja, in principe, dan ligt eraan wat je doel is. Wil je spelen op de beurs en vind je het prima om ook min 50% te gaan? Ja, dan is dat ook een prima route. Ik wil vooral dat mijn geld op de lange termijn goed groeit en de markt verslaat.
Ja, maar daar, wat ik wou zeggen is ook, daarom is het zo belangrijk dat iedereen zijn unieke eigen plan heeft voor wat hij wil. En dat hij ook eigenlijk alleen daarnaar kijkt.
Ja. Ja,
dus iedereen die zich nu meet aan jou en dan het beter heeft gedaan of slechter, dat is eigenlijk gewoon niet slim om te doen. Je zou voor jezelf moeten bepalen, dit is wat ik wil behalen en dat is de enige maatgever. Want nou, wij leren natuurlijk ook aan onze members, psychologie is een van de grootste valkuilen. Volgens mij hebben we het toch nog wel gezien afgelopen jaar. We zien toch nog wel die psychologische valkuilen van bijvoorbeeld verkopen midden in de crisis.
Ja.
Terwijl eigenlijk moet je vasthouden.
Hebben best veel mensen ook gedaan trouwens hoor. Verkopen in maat. Terwijl die hoor je natuurlijk niet.
Nee, precies. Maar het is ook zo begrijpelijk. Alleen ik vind dat dit ook echt een psychologische valkuil uitlokt. Namelijk dat je aan het beleggen bent om iemands anders doel te evenaren. Om je ego te strelen. Dat je het beter doet of wat dan ook. Ja. En dan wordt het een competitie. En dat zou weer gaan uitlokken dat je in risico's gaat waar je niet... Waar je misschien als je rationeel over je geld nadenkt niet in zou willen gaan.
Ja, hetzelfde als de buurman een Porsche op de auto hoe heet dat, oprit heeft. Dan wil jij
dat hebben wij niet, hè? We hebben alleen zo'n massale parkeerplaats. Daarom weet je niet helemaal meer hoe het woord is.
Nee, maar oké dan. En dat de andere buurman dan per se een Ferrari wil. Kijk, er is altijd iemand met een beter rendement.
Ja.
En wat jij heel mooi zegt, daar wil je niet aan afmeten. Want zo gauw je dat wel gaat doen, dat je een beter rendement wil dan je vrienden of dat soort dingen. Ja, dan ga je dus... je risicoprofiel verleggen.
Ja.
En dan kan het nog wel eens misgaan. Dan krijg je FOMO. Ah, daar moet je mee oppassen.
Ik zag ook die blog van Janneke Willemsen over Galapagos. Ik vond het zo mooi hoe eerlijk ze daarin deelde over hoe ze daarnaar kijkt. En daar in staat. En wat ik daar heel mooi aan vind, is dat ze alleen en enkel reflecteert op zichzelf. En of het aandeel en wat er gebeurt rondom dat aandeel bij haar past. En volgens mij kwam ze tot de conclusie van, dat past bij me. Maar wat ik zo mooi eraan vind, is dat ze het bij zichzelf houdt.
Ja, dat vind ik ook heel mooi. En ik denk juist daardoor, en ik denk dat vrouwen dat juist veel beter kunnen, dat bij jezelf houden, dat voor jezelf houden, dat ze daardoor de markt op de lange termijn gaat verslaan.
Nu we het toch over vrouwen hebben, leuk fenomeentje hè, in onze. We hebben natuurlijk een maand geleden ons do-it-yourself membership gestart, dat je dat kon kopen. En wat schetst onze verbazing?
Ja, ik vind het bizar en het doet me heel veel pijn.
Pijn? Nou, eerst moeten we even vertellen wat het is.
Oh, ja. Je bedoelt op dat de helft van de deelnemers aan dat membership is vrouw.
Ja.
Terwijl, als je kijkt naar de podcastluisteraars, maar 20% vrouw is.
Ja, en ik gok ook dat er meer mannelijke beleggers zijn in de wereld, simpelweg.
Dat denk ik ook. Ik denk dat het wel aan het veranderen is, maar dat denk ik wel, ja.
Ja, ik denk wel dat het zo was.
Ja.
Dus dan in verhouding, als die verhouding gelijk zou zijn van het aantal beleggers dat op deze manier zichzelf beleggen aan gaat leren, zouden wij een representatieve man-vrouw verdeling moeten hebben die waarschijnlijk niet 50% zou zijn.
Ja, dus dit is heel scheef. Ja, en dat doet me veel pijn.
Waarom doet het je pijn? Ik vind het wel mooi.
Ja. Het doet me denken aan dat onze universiteit in Nederland, daar is 60-70% is vrouw. Wij laten als man de kaas van het brood eten. Wij zijn niet bereid om weerstand op te zoeken, om te leiden, om arbeid te verrichten en te investeren in jezelf ook.
Jullie mannen kunnen het toch allemaal zelf? Jullie hoeven je toch niet te laten onderwijzen hoe het moet? Ja, jullie kunnen dat toch gewoon zelf uitzoeken?
Ja. Ja, ik denk dat ook een hele mooie factor is. Dat mannen denken van, ik ga beleggen allemaal wel zelf uitvinden. Ik kan het zelf wel, het gaat al een tijdje goed. Het zal wel goed blijven gaan. Ik ga kopiëren, ik ga dat soort dingen doen. Ik krijg gedachten dat ik de markt wel kan verslaan zonder dat ik daar heel veel moeite voor hoef te doen. Ja, dat gaat niet goed aflopen. Dus,
nee,
en ik vind dat doodzonde, want een man moet natuurlijk net zo goed in zichzelf investeren. En vrouwen hebben dat heel slim door. Die gaan dat wiel niet zelf proberen uit te vinden, maar die proberen mee te liften op de kennis. En die zijn ook bereid om gewoon veel meer moeite en onderzoek te doen.
Ja, wellicht vinden ze onderwijs gewoon leuker.
Ja, dat kan ook als je het over de universiteit hebt.
Nou nee, maar ook wel misschien gewoon het volgen van opleidingen. En dus zich laten scholen op de universiteit. Maar ook in dit soort dingen, dat ze er gewoon meer van genieten om dit soort informatie tot zich te nemen op die manier.
Ja, maar ik vind het gewoon zorgelijk. Nederland wordt straks alleen maar gedomineerd door vrouwen. En dat is ook niet leuk. Dan krijg je ook scheefgroei. Vrouwen zijn al betere beleggers. En nu gaan ze ook nog een merendeel volgt beleggingscursussen. Dus die worden alleen maar beter gemiddeld.
We gaan het zien. Ook dit is een leuke voorspelling. Deze moeten we eigenlijk ook opschrijven voor over 5 jaar. Kijken hoe het dan gaat met de statistieken van vrouwelijke versus mannelijke beleggers.
Ja.
Dat is wel mooi. Maar ik vind het echt heel tof dat we zoveel vrouwen erin hebben. Dat doet mij echt super goed dat we ze weten te bereiken en dat we toegankelijk voor ze zijn.
Ja, zeker.
Oké.
Komt door jou, denk ik.
Ik weet het niet.
Ik vind jou heel toegankelijk.
Oh, nou, ik vind jou ook toegankelijk, hoor.
Oké, dit bewaren we voor later.
Ik denk dat we al bijna weer richting het einde van de podcast gaan. Maar laten we ook nog even vooruitblikken naar 2021.
Ja.
We hebben het al kort over gehad. Wat verwacht jij van beursjaar 2021, Roan?
Ja, zoals je weet ga ik geen voorspelling geven van de beursstanden. Wat er wel speelt zijn nog een aantal onzekerheden, zoals het vaccin. En wanneer gaan we bijvoorbeeld weer helemaal open? Gaan we uit de gedeelte lockdown straks? Volgens mij, als je de vaccin effectiviteit mag geloven, dan is dat misschien deze zomer dat we weer alles kunnen. Maar dat is nog onzekerheid van wanneer dat dan precies gebeurt. Gaan we dit voorjaar al vrijwel snel open? Of in ieder geval, Nederland loopt natuurlijk wel achter, maar misschien andere landen in de wereld. China is natuurlijk al alles weer business as usual. Of gaan we pas in de herfst weer massaal vliegen en naar concerten?
Ja, maakt natuurlijk wel super veel uit. Want een soort toch van de lente, zomer is een soort hoogseizoen daarvoor. Dus maakt toch wel veel verschil of dat soort sectoren de zomer nog mee kunnen pakken.
Ja, dat klopt. En zeker voor Zuid-Europa is het. Die kunnen echt niet nog een hoogseizoen missen qua toerisme. Want die economieën zijn voor zoveel afhankelijk van toerisme. En dan krijg je weer in Europa allerlei problemen. En de schulden zijn al zo hoog. Dus dat zorgt weer voor frictie. Dat kan de euro onder druk zetten. Ik noem maar wat. Nu ben ik ook gewoon dingen aan het roepen.
Ja, maar dit kan er dus net zo goed wel als niet zijn. Maar het zijn onzekerheden die beleggers niet leuk vinden.
Ja, nou ja. als ik naar de beurs kijk, dan denk ik dat beleggers niet zoveel onzekerheden kennen. Die voelen gewoon, we gaan aankomend jaar misschien in de zomer weer helemaal open. En alle onzekerheid is weg, want het vaccin gaat werken. Dat zie je in ieder geval aan die beursstanden. Dus de beurs is in die zin al heel erg vooruitgelopen op het massale feest wat straks weer gaat beginnen. Wanneer is dan even precies de vraag? Maar de economie gaat natuurlijk straks weer keihard groeien. Doordat je een heel erg een inhaalvraag krijgt.
Ja, iedereen die nu zijn geld allemaal gespaard heeft, die dan massaal dat in gaat zetten voor een mooie reis. En misschien ook bereid is om meer te betalen.
Ja joh, ik denk dat geld op het begin helemaal een rol speelt. Als je nu wat concerttickets voor in de herfst op de kop kan tikken voor wat normaal uitverkocht is. Ja, dan moet je die massaal inslaan, want die gaan over de kop.
Ik dacht dat jij niet aan dit soort gokdingetjes deed.
Nee. Nee, maar ook op de beurs zijn allerlei arbitrage trucjes om je rendement te verhogen. In een van onze members, die had het over SPAC. SPAC is onze podcast. Trouwens ook echt de trend in 2020, de SPAC.
Ah, die hebben we helemaal gemist. Die hadden we eigenlijk mee moeten nemen in ons terugblik naar 2020.
Ja, dat klopt. Misschien moeten we het dan opnieuw doen.
Opnieuw een terugblik?
Nee, de hele podcast opnieuw. Maar of mag dat wel gewoon hier?
Nee, zeg maar nu dan.
Ja, het is SPAC. Dus als je wil weten wat dat is en je weet het niet, dan raad ik de podcast aan. Maar een van de deelnemers aan membership, die tijdens een webinar presenteerde die een slimme manier hoe je daar als particulier van kan profiteren. Want ik was gemiddeld vrij negatief over SPACs. En dat blijkt ook uit het rendement uit wetenschappelijk onderzoek van SPACs. Maar door heel slim daarmee om te gaan, dan ziet diegene toch kansen om daarvan te profiteren. En dat is eigenlijk hartstikke slim.
En nu heeft hij jullie in membership uitgelegd hoe jullie daarvan kunnen profiteren.
Ja, zo gaat dat.
En met het geheim ga je hier niet delen, zeker?
Nee.
Oké, okay. Nou dan weer terug naar onze vooruitblik.
2021.
Zijn er nog dingen die we niet genoemd hebben die hier zeker aankomen?
Nou, er speelt natuurlijk altijd heel veel in de wereld en dat komt ook gaandeweg het jaar wel. Maar de Nederlandse verkiezingen.
De Nederlandse verkiezingen, gaan dus die invloed hebben?
Wereldnieuws.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, nee, dat... Nee, dat speelt soms toch wel dat mensen dan toch een beetje denken, oh, Nederlandse verkiezingen, wie komt er aan de macht? Maar qua effect op de beurs is natuurlijk 0,0. Net als de Amerikaanse verkiezingen, het effect ook 0,0 is op de lange termijn. Nee, voor de rest belooft het een heel vet beursjaar te worden, net als elk jaar eigenlijk op de beurs, want er is altijd wat te doen.
Oké, dus jij zegt het wordt waarschijnlijk een positief jaar.
Dat zeg ik niet. Ik zeg in 67% van de gevallen eindigt de beurs in een jaar positief. Dus de kans is groter dan niet dat hij dit jaar ook positief eindigt. Maar ik zou wel beleggers op het hart willen drukken, zeker die dit jaar zijn begonnen en wel rendementen van 50 à 100% hebben, om in die zin heel voorzichtig te zijn. En ik denk wel degelijk dat er in de economie bepaalde bubbeltrekjes zijn. Als je vraagt of aandelen extreem hoog gewaardeerd zijn, waardoor we dus lager rendement krijgen aankomende tijd, want dat moet dan weer omdraaien, dan denk ik dat het wel meevalt, omdat er niet zoveel alternatieven zijn. Maar op de korte termijn weet ik het niet, op de lange termijn zijn aandelen gewoon heel goedkoop nog, omdat er gewoon geen alternatief is. Kijk, als je een dividendrendement nog steeds kan maken van 2% op een mooi gespreide portefeuille en je spaarrekening is 0%, ja, dan zou je kunnen zeggen dat aandelen ondergewaardeerd zijn en goedkoop zijn.
Ja, precies.
Ja, dus voor de komende 10 jaar ben ik vrij zeker. Ik 2021 geen idee wat de beurs gaat doen.
Oké, nou, dit paragnostische medium gaat toch even inzetten. Want ja, ik ga vanuit dat we het komende jaar onze podcast blijven maken. En ja, dat we dus ook volgend jaar een vooruit- en terugblik zullen hebben.
Zeker.
En ik ga erop inzetten dat de beurs het minder goed gaat doen.
Oké, is goed.
Dan... Dus laten we dan de AEX aanhouden voor het gemak. Die heeft nu dus 6,2% gedaan. Ik zet erop in dat hij minder goed gaat presteren het komende jaar.
Okay.
Lager dan 6,2%.
Okay. Ja.
Wil je ook nog wat zeggen?
Ik denk ook minder.
Oh, oké.
Ja.
Oké, nee, dat is wel minder spannend natuurlijk. Dus eigenlijk vind ik dat je anders moet inzetten.
Oké, nee, in dat geval denk ik meer dan 6,2%.
Oké, nou volgens mij laten we het hierbij voor vandaag. Dan kunnen wij ook weer lekker een beetje op de bank nog even genieten van het nieuwe jaar.
Ja, colaatje erbij. Lekker. En ik wil eigenlijk iedereen heel erg bedanken ook voor het luisteren in 2020.
Ja, daar ben ik het mee eens.
Een ontzettende eer vind ik dat er meer dan 100.000 mensen, dus niet 100.000 mensen, maar dat we meer dan 100.000 plays hebben.
Ja, en Ik wil ook iedereen bedanken die de moeite neemt om ons een berichtje of een vraag te sturen. Want dat maakt het 10 keer zo leuk. En dus als je een vraag hebt of je wilt ons een berichtje sturen, doe dat vooral. Schroom niet. We kijken er naar uit.
Ja, of volg ons lekker toe op Instagram of LinkedIn. Vind ik ook altijd leuk om mensen te blijven volgen. Daar heb ik soms ook wat aan. Zeker als je bij een beursgenoteerd bedrijf werkt. Ga me dan lekker volgen of laten we lekker connecten. En dan kan ik misschien dat ik je een keer bel, omdat ik een positie in je bedrijf overweeg waar je werkt. Dus dat is hartstikke leuk.
Oké. Nou, en dan hoop ik dat we in dit jaar nog veel meer mensen mogen inspireren op het gebied van beleggen.
Ja, dat lijkt mij geweldig. Want het is het mooiste ook wat er is. En het levert nog wat geld op ook nog. Wat wil je nog meer?
Ja, dat zijn jouw wijze woorden. Ik vind vooral, heel eerlijk gezegd, ik vind vooral het ondernemen mooi. En het feit dat wij samen aan zoiets moois bouwen. Ja, daar ben ik hartstikke trots op.
Ja, dat vind ik ook echt wel vet. Dat we van eigenlijk, ik voel dat ik van mijn hobby ook mijn werk kan maken.
Heel gaaf.
Ja, echt super vet. En heel dankbaar voor ben ik daar vooral.
Oké, nou, dat is een heel mooi moment om deze podcast af te sluiten. Dus, lieve luisteraar, tot de volgende aflevering.
Bedankt voor het luisteren. We gaan nog even zwaaien. Tot ziens.
Doeg!
Doeg!